Aflevering 41, Joris.
Ah, niet eerst. Hey, dag Joris.
Dag Joris, aflevering Stop. 41.
Ja, bijna gedaan.
Nog één, hè?
Ja. We laten het midden. Daar toch eens over nadenken. Hè?
Ik wou beginnen met, je ziet met de aflevering scherper. Dat is het voordeel van elkaar maar om de 2 à 3 weken te zien op dit moment.
Je bent nu gewoon aan het slijmen dat ik verder zou doen met de podcast.
Nee, ik vind dat je dat...
Ja, dat waarschijnlijk door de kleur ook. Hè. Ik heb pas zon gepakt.
Ja, veel uren weer gemaakt.
Ja, mijn haar is geknipt en dan lijkt het altijd alsof ik scherper sta. Nee, want deze pul heb ik...
Die paste nu niet meer.
Ja, nee, dat is een maat kleiner.
Ah. Ja, dus, ja, want ik heb u voor de running crew bij Google t-shirts van een maat kleiner moeten bestellen. Ja,
mijn nieuwe leven. Maat kleiner. Misschien mag ik een boek schrijven, een maatje kleiner.
Een maatje kleiner.
Ja. Nee, het gaat goed. Het gewicht is goed, goede richting uitgegaan.
Vandaag heb ik op uw tijdrit fiets gezeten.
Ja. De eerste keer dat Maarten dat mijn schema stak. TT-houding wennen, 2 uur.
Ja, ik wou zeggen, ja, 60 kilometer.
Ja, maar ik voel het nu aan mijn rug en aan mijn armen.
Je zit lager. Ja, meer aero.
Ja, gelicht. Hè. Maar dat is, ja... Ik had vorige week wel al een uurtje uitgehaald. Een rustweek. Ik mocht altijd zo wel losfietsen. Dus ik dacht, ik ga mijn uur pakken. Het was goed weer toen. Mijn uur is geen 2 uur, heb ik vandaag weer ontdekt. Want ja, nek, schouders, ellebogen. Voor de mensen die op een tijdritfiets liggen, weten dat dat toch moet wennen.
En hoe zit dat voor u naar gewoon flexibiliteit zeggen, maar gewoon een tijd dat het fiets stuurt stijver?
Je moet daar eigenlijk vertrouwen op krijgen. Dat is heel raar. Als je daar nooit mee gereden hebt, de eerste keer je houdt dan je handlebars opzij vast. Hè? Als je begint, daar staan je remmen
breed.
Ook. Dat is de enige plaats waar ik remmen heb. Ik denk zelfs dat niemand aan zijn TT-stuur remmen heeft, maar goed. Tegenwoordig kun je wel met die D2 elektronen schakelen, kun je zowel aan je lichtbare als aan je gewone handlebars kun je schakelen wel, maar ik niet, want ik heb nog gewoon een normaal
knoppen,
systeem.
Ja. Ja.
Dus ik kan alleen als ik lig, kan ik schakelen en als ik recht zit, kan ik remmen.
Schramen, ja.
En dat is vooral wennen naar verkeer, dus in het
verkeer rijden. Want jij zit trager als je moet reageren.
Ja. Ik kan niet onmiddellijk remmen.
Nee.
Dus ik moet anticiperen, heel fel anticiperen. En dat maakt het niet zo heel makkelijk. Dus meestal rijd ik ook gewoon naar het kanaal. En je weet bij ons, als ik vertrek richting de Walen, dat is een redelijk rustige baan, laat me zo zeggen. En dan kom ik langs het kanaal en dan kun je wel liggen.
Ja.
Ik lig wel de hele tijd. Hè,
want ja, de discussie na de crash van Egan Bernal in Colombia was van verbied het om op tijdritfietsen te trainen. Hè? Allee.
Ja, er zijn alternatieven. En je kunt op zolder is een alternatief nu. De Triathlonbond heeft daar ook 1 keer per maand op circuit, dat je daar kunt gaan trainen.
Mm-hmm.
Maar je kunt elke dag op zolder rijden, denk ik, voor met een abonnementje of met een fix bedrag. Aan de andere kant, ik rijd niet graag om een TT in pakken in massa's. Want ook dan kun je niet anticiperen.
Nee, en een triathlon moet je dat ook niet doen. Hè? Alleen nergens waar dat je met de tijdritfiets rijdt, rijd je in...
Behalve in Nederland. Heel raar, maar in IJsden is een sprint, een 8e.
Ja.
En daar laten ze tijdritfietsen toe en stijren.
Oké.
Okay. Of was het niet stijren? Ik weet het niet, maar op een sprint normaal laat je dat niet toe, omdat dat pak heel kort op elkaar zit. En daar deden ze dat wel vorig jaar. Maar inderdaad, in de andere afstanden in België, vanaf de kwart, denk ik. Kwart is als je mocht stijren, is het zonder tijdritfietsen.
Mm-hmm.
Als je niet mocht stijren, dan is het met tijdritfietsen.
Ja.
En uit veiligheid gewoon. Hè. Ik zie mij trouwens niet op... Ik ga het wel eens testen op zolder. Maar ja, ik denk dat ik daar rapper schrik zou hebben, omdat je niet dadelijk in je remmen zit.
Ja, ik kan er mij wel iets bij voorstellen.
En tweede, heel belangrijk, en dat zal ook wel herkenbaar zijn voor de mensen die er wel op rijden, als je een put hebt, putdeksel of slechte wegen,
ja
dat is gewoon houden en hopen dat je stuur rechtdoor blijft gaan. Hè. Dus dat is...
Ja, omdat je evenwicht is zeer gecentraliseerd.
Ja,
hè.
Ja.
Je hebt geen...
Als je dan panikeert, twijfelt, bruske bewegingen maakt, ja, dan ligt je gegarandeerd tegen de grond. En ik heb nu daar straks wel gemerkt, ik moet ermee gaan opletten. Ik had zo op een berg op wat doorgetrokken. Maar ik heb bewust alles in de buggels gelegen, omdat ik dat toch moet voor de Ironman, zoveel mogelijk in de buggels blijven. Dus tot een bepaald percentage stijging blijf je best nog altijd in de aero-positie liggen. En ik kwam boven en ja, ik merkte zo, weet je, je kent dat zo even, niet licht uitgereden, maar even doorgegeven. Niet aan het opletten. In berg was dat trouwens, tussen de eilandjes.
Ja, ja.
Ja, en dan heel dicht langs een stukje af. Maar als je ligt, je kunt dus niet anticiperen. Dat
zijn
probleem.
Voor de luisteraars, dat zijn betonnen...
Verkeersremmersachtig, zo.
Bloembakken, ja.
Ja, en als je dan of te dicht naar een rand gaat of zoiets, ja, dan, ik wil er niet over nadenken, dan lig je neer.
Ja.
Maar ja, ik vind het wel plezant. Het is zo'n andere sport. Het is heel anders dan fietsen, vind ik.
Ja, maar ik kan me dat wel voorstellen.
Je hebt gelijk mountainbiken, is ook een ander sport dan fietsen. Tijdrijden is ook een ander sport. Ik doe dat heel graag. Dat is echt verstand op nul. En...
Ik heb het... ik zie heel graag een tijdrit, terwijl dat een van de saaiste disciplines is. Net zoals ik heel graag schaatsen zie. Je weet dat dat een pure machtsdiscipline is, waar dat je alles eruit haalt op dat traject dat je moet afleggen. En,
je beweegt ook niet, hè?
En je zit gewoon tegen jezelf. Er komt weinig tactiek bij kijken. Aanvallen heeft geen zin, inhouden heeft geen zin. Het is gewoon constant tegen die limiet.
Ja, alleen stond er nu vandaag heel veel wind en daar heb ik niet zo heel graag. Ik denk dat ik hem de meeste tijd in het nadeel gehad heb.
Mm-hmm.
Oh, ja. Ik vind dat wel plezant.
Ja.
Met mijn oortjes, mijn shocks. Ja.
Ja.
En, want ik heb een klok, hè.
Je hebt een klok.
Ja.
Je hebt een klok.
Hoeveel berichten dat ik gekregen heb de afgelopen twee weken.
Je bent serieus geholpen, hè. En dan heb je die nog niet zien binnenkomen, die dat ik op Trenara binnenkrijg, omdat de mensen de luisteraars ook naar Trenara sturen en niet per se naar de running crew.
Ja, dus moest je vanaf nu naar de podcast luisteren, Joris heeft een klok, het is niet meer nodig om te sturen.
Hoe tevreden is Joris met zijn klok?
Ja, heel tevreden. Kijk eens van kleur. Ik heb zo een TMC-kleurtje erop gezet.
Ja. Appelblauw zeegroen,
ja.
Bianchi groen, Celeste green.
Ja, dat klinkt heel stom, hè, maar onder water... Als ik aan het zwemmen ben nu, kan ik eindelijk zien hoeveel meter ik gezwommen heb. En anders moet je zo...
Even boven.
Ja, nee, zo dat echt voor je bril beginnen te houden, maar dan zwem je niet ondertussen. Hè.
Door de helderheid van de Apex.
Ja.
Ja,
dat scherm is mega helder. Ja, ik vind het tof. Leuk. Er zit alles op wat je nodig hebt.
We hebben vandaag een vraag binnengekregen waar we allebei al op geantwoord hebben. En dat was iemand die dat vroeg hoe dat het... Hoe dat wij tegenover de reisprognose staan.
Als jij die vindt op deze klok, mocht je kijken wat mijn reisprognose is. Wacht, want ik wou dat eigenlijk sturen er straks van, waar staat dat?
Waar staat dat? Ja, jawel.
Dus het discussie ging over de reisprognoses van een 5, een 10 naar een halve marathon of een marathon uitzetten. We hebben dan in vorige aflevering ergens over gehad dat een halve marathon... Maal 2 plus 10 minuten is uw marathontijd. Ja. Dat zo van die regeltjes waren.
Ja.
Het dichtste inschatting heb ik ooit gehad via Trenara natuurlijk, via de app.
Duh.
Ik heb geen aandeel, dus ik mag eerlijk zijn. Hè? Ik hoop dat Gert mij was sponsoren, omdat ik Trenara nog eens vernoemd heb.
Je hebt geen plastiekje over uw dingen staan.
Ja, natuurlijk niet. Wat is dat voor flow?
Ik heb er dus een kras op gemaakt. Nee.
Want het is Sapphire. Ja. Dus daar komen geen krassen. We kunnen de test doen.
Nee, ik zou ze niet
op
doen.
Op kosten van de podcast. Ja. Gooi er eens mee.
Dat kost ons nog meer.
Ja.
Behalve de installatie nog een klok van 1000 euro.
Ja. Ja, op zich absurd bedragen. Ik heb het er gisteren over gehad op het werk. Dat kost dus meer dan mijn iPhone.
Ja. Maar...
Maar ik heb dat wel 24/7 aan.
Voilà. Ja, vandaag ook nog afgelopen weekend nog met Jan over gehad. En die zegt ook van, een sportklok die mag mij wel wat kosten.
Ja, wij hebben dat altijd aan.
We hebben dat altijd aan. Ja, ik heb al die voorspellingen. Hè. Dus ik heb uw voorspelling op 5 kilometer, ik heb uw voorspelling op 10, op de halve en op de hele.
Want ik heb die nodig.
Oké.
Okay. Want?
Schat eens in, 5 kilometer, wat zegt hem?
Ik heb morgen 3 kilometer test. En ik dacht richting 4 minuten 10 weg te gaan. En dan nog te versnellen.
Ja, je mocht sneller.
Ja?
Ja, uw voorspelling op 5 kilometer is 20 minuten 4 seconden. Kun je daarin vinden?
Dat is een PR. Dat is als PR. Ik zou lopen.
Ja.
Nou ja, ik denk niet dat ik richting die 4 minuten kan.
En herinner u dat de persoon die dat de vraag stelde, ik ben even de naam kwijt, ook zei van op de korte te snel?
Ja?
Ja.
Ah, oké. Okay.
Ja. Op 10.
Dat loop ik zondag. Je weet dat nog niet, maar ik ben ingeschreven voor de Tongeren Run. De 9,6 in Tongeren.
Schat eens in.
Ja, dat weet ik niet, want ik heb er eigenlijk een beetje... niet schrik, maar... Weet je, ik kan een 10 lopen. Hè,
en ja, maar, die... maar niet over zondag. Wat denk je dat Garmin u voorspelt op 10 kilometer?
Als jij 20,5 zegt, dan gaat hij naar 42,20.
42,44.
Ja.
Ja.
Haal ik niet.
Nee, ja.
Nee, ik heb geen snelheid getraind. Nee.
Maar goed, allee, halve marathon.
Die heb ik op 15 mei. Mijn PR is 1,34,59. 1,37.
1,40,08.
Oef, ja. dat is een onderschatting. Hè. Daar ga ik onder.
Zelfs, want daar gaan we zelfs even op verder. Hè.
Nu zelfs we, ongetraind ga ik daaronder.
Nu zitten we op de marathon.
Ja, als je mij 1,40 zet, dan waarschijnlijk 3,52.
3,52,36.
Ah, voilà. Kijk.
Ja. Garmin is in voorspellingen zijn minder optimistisch dan vroeger op de nieuwe klokken. Dat heb ik gemerkt. Ik had zelf een 6,45. Ik ben naar de 9,45 LTE gegaan vorig jaar. En zij pakken de lengte van die duurlopen pakken zij mee in rekening. Dus hoe langer dat uw afstand wordt en hoe minder lange duurlopen dat je gedaan hebt, hoe trager dat uw voorspelling wordt. Vroeger trokken ze de voorspelling die dat ze op 5, 10 hadden, trokken ze door naar halve en naar hele marathon. En dat doen ze nu niet meer. Dus ze passen niet meer dezelfde methodiek toe. Ze kijken ook naar uw langste duurlopen. En je ziet uw marathontijd, zit je in de voorspelling op de nieuwste klokken, zit je pas naar beneden gaan op het moment dat je 20, 25 à 30'ers maakt.
Dat heb ik nog niet gedaan. Nee. Ik ben de langste 19 geweest.
Ja.
Dus.
Ja. En je ziet, bij u ziet je ook de evolutie van uw tijd.
Zeg, en wacht,
in een grafiekje. Ah, ja, dat zal ik even na de podcast uitleggen.
Ah, oké. Okay. Ah, bij mijn VO2 max.
Ja. Ah, ja, daar okay. Beginnen door te klikken.
Ja. Wel uitstekend en voortreffelijk, dus...
Ja.
Ah zo, oké. Okay. Ja, dus morgen weet ik het. Morgen heb ik een 3-kilometer test op de motten. Moest je kunnen. Kom in hazen.
Ça va.
We spreken dat zelfs wel af.
Dat is goed.
Wim kan niet. Wim heeft dat vorige keer gedaan. Ja, weet je, dat het gewoon dat ik niet op tempo moet letten.
Ja, 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 dat je iemand voor u hebt. Hè.
Die laatste kan ik wel onder de 4 minuten, de laatste kilometer. Ja. Maar het is die eerste 2 zo... Ja, te behouden. Als je daar 5 seconden kwijt bent, die haalt je niet meer in. Hè?
Nee, nee.
En dan zondag, echt, ik heb 2 jaar, 2,5 geen 10 meer gelopen. Ik heb niks snelheid nog getraind. Dus dit gaat puur zijn op...
Dat gaat pijn doen.
Basisconditie, ja. Triathlon.
Ja.
Wat ga ik doen?
Ja, gewoon het tempo kiezen en dat proberen vast te houden. Hè?
Ja, ik dacht eigenlijk met een belachelijke negatieve te gaan lopen. Dus de eerste 5 met eigen houden en dan de gas open.
Ja. Ja, maar over die negatieve gaan we het dadelijk hebben, want ik heb daar een mailtje over gehad. Ja.
Maar Maarten gaat dat niet goed vinden, want die wou een 30 minuten test en ik mag dat vervangen door die 10 kilometer. Dus die heeft minimum 30 minuten snelheid nodig. Dus ga ik misschien de eerste kwartier inhouden of zo, tot ik boven ben.
Ja, ja, het is een heuvelachtig parcours in Tongeren. Hè?
Ja, en dat maakt het gewoon niet plezant, dat je die tweede ronde weet wat er weer komt.
Ja, ja. Ja, dat is vaak een nadeel van de rondjes.
Wij kennen de stad, hè. Wij weten waar het pijn doet.
Ja. Ik vind het leuk, het is de eerste marge van de Victor's Cup. Hè?
Ja, ze zijn goed aan het organiseren. Allee, van, communicatie is het oké.
Okay. Ja.
Uw kindje? Wat
ja, ik vind, allee, dat is wel... Het is,
Christophe heeft ooit de Victor's Cup opgestart.
Opgestart.
Gebaard, hè, ja. als papa.
6 jaar lang.
En dan is...
Met de volle koffer overal naartoe gereden om tijdsregistratie te doen...
Dan als kindje op Erasmus geweest, 2-3 jaar. Hè?
Nee, ja, ik had er geen zin meer in. Hè. Ik had het,
en is kindje terug en heb je dat bij pleegjes ingestoken?
We hebben Wim van Hoeselt heeft het criterium overgenomen, een paar nieuwe wedstrijden toegevoegd. En ik ben gezond benieuwd, maar ik ben heel blij om het logo te zien herleven, om het zo te zeggen. Wat dat ik ooit getekend heb. Want het waren vleugeltjes, maar die vleugeltjes waren nestels. Ik weet niet of je ooit op dat detail gelet hebt.
Nee, ik ken enkel de schoen in het logo van de running crew.
Ja, ja. Ja.
Ah, dat moet ik dan dus bekijken.
Moet je eens bekijken. Ja. Die schoen zit trouwens ook in het logo van de Victor's Cup.
Ja, dat weet ik wel.
Ja. Ja.
Nu, ik ben algemeen tevreden voor de Tongerse en Limburgse loopcriteria algemeen. Want ook, ik vind de mannen van het Helpshop-criterium zijn ook goed bezig. Ja. Ja. Ook aan het organiseren, ook enthousiasme. En hun bloesemloop heeft zelfs TVL nog gehaald.
Ja.
Dus ja. Dikke pluim. Stefan doet dat ook heel goed daar. En iedereen die daar rond werkt natuurlijk. GP niet te vergeten. Maar goed.
Het circuit leeft weer.
Voilà. Ja.
Na corona, twee coronajaren leeft het circuit weer. Ja. We kunnen elkaar weer zien stilaan.
Dus we mogen alleen maar hopen dat er zoveel mogelijk mensen aan beide gaan deelnemen en niet kiezen. Ik ben even uit dat straatloopcircuit, dus dat is zeker niet dat ik niet wil. Tongeren run is gewoon verplichting. Half
als
van de
tongenaar,
club.
Hè,
ja. Ja, ook van ZLTC. Terwijl ik niet in ZLTC outfit zal lopen.
Nee?
Ja, nee. Als ik loop, is het met de wolf. Hè.
Is het de wolf?
Ja. Ja. Ze weten dat nu al. Sorry, maar ik zal misschien een vestje
aan. Je scoort geen punten, letterlijk.
Ja, ik zal vestje aan. En ik heb nu toch reclame gemaakt voor ZLTC, de meest toffe triathlonclub van Zuid-Limburg.
De vijver is ook niet zo groot hier, denk ik. Hè.
Jawel.
Ja? Zijn er verschillende triathlonclubs?
Bulze, Hasselt.
Ja. Ja, dat is al niet meer Zuid-Limburg, Hasselt. Hè.
Maar ja, het is in de buurt.
Ja, oké.
Okay. Wij zijn de meest gezellige, dat weet ik. Ja. Want wij blijven wel plakken op donderdag na training. Maar goed. Negatieve split. Ik heb heel toevallig... aangezien ik mijn nieuwe klok nu heb en die perfect past bij mijn shocks, kan ik dan vanaf nu altijd aandoen. Er is voor mij echt een wereld open gegaan. Hè. Ik kan podcast luisteren.
Ja, ja.
Dus nu zit ik zo te vloeken op die mannen van de jockclub die maar één keer per week uitbrengen. Te vloeken op de mannen van de running crew die maar één keer om de vier weken uitbrengen. Enfin, ik luister mijn eigen toch niet.
Ineens zie je dat podcasts langer mogen zijn dan 40 minuten.
Ook, maar soms... zijn ze te lang.
Eeuwige discussie, luisteraars.
Want die van de jockclub heb ik weer de laatste vijf minuten niet kunnen afluisteren, omdat ik binnen was. Zo van, oh ja,
verder luisteren onder de douche.
Ja, ja. Maar ook de pacer heb ik ontdekt. Ik denk dat ik daar wel eens ooit zo half naar geluisterd heb, maar het ging nu over Rotterdam Marathon. De lange nabespreking van, en lang mocht je echt letterlijk nemen, 2:20. Ik heb nog maar een uur geluisterd, denk ik.
Ja.
Of anderhalf uur. Dus ik moet verder gaan luisteren.
Ja, maar zo vult je uw spoorduren, hè?
Ja, maar het eerste stuk heb ik gehad. En dat was met Nienke Brinkman.
Ja.
De Nederlandse die tweede werd op de marathon.
En een fantastisch PR liep.
Ja, want...
enkele maanden na dat ze in Valencia ook al de wereld verbaasd had. Hè.
Die ging van ik ga nu minuten er lang zitten misschien, maar van 2:40, 2:45, 2:49 in een marathon georganiseerd met vrienden in het corona.
Ja.
Ging ze naar...
Als hockeyspeelster.
Ja, 2:29 denk ik, Valencia, of 2:26. 2:26.
Ja, ja.
Ik had er 3 minuten uit, dat maakt niet uit. Nu ging ze voor een PR. En haar trainer had gezegd, 2:23 laag kan misschien, maar onder de 23 gaat je niet. En ze loopt 2:22.
Ja.
49, moet er vanaf zijn. Nieuw Nederlands record.
Ook, ja.
Tweede, Abdi Nagay wint daar. Dus ja, toppa, feest voor de Nederlanders. Mm-hmm. In de mooiste.
Heeft ze een negatieve split gelopen?
Die heeft een gigantische negatieve split gelopen. Want ze kwam
open
door...
Open deur binnen trappen, hè.
1:13 of zo is ze doorgekomen. Dus en ze doet haar verhaal in die podcast. Heel bescheiden madame ook. Deed mij een beetje aan Mieke denken.
Ja, maar ook omdat zij er al stoemelings ingerold is. Hè. Door corona gingen geen hockeywedstrijden meer door. En is ze stilaan meer beginnen te lopen... Loopt ze goed in trails, maar trails die worden niet opgemerkt door de stratenlopende atletiekwereld. En ja, zo maakt ze ineens de transfer van trails naar de weg.
Ja.
En het is eigenlijk, Loopraad heeft haar al heel vroeg ontdekt, hè, toen dat ze nog geen straten lopen en tijden had staan op straten lopen en alleen maar de trails deed in Zwitserland.
Ah, oké. Okay. Want ze eigenlijk, in de podcast werd ook gezegd, ze waren in Nederland aan het wachten tot Hassan ooit naar de lange afstand ging komen. Om dat Nederlands record nu eindelijk eens te breken. En nu...
Maar het is out of the blue, op een paar maanden tijd heeft Nienke Brinkman
wat
dat
ik heel
grappig
vond
gehaald.
In de podcast. Ze zegt, zondagavond heb ik naar mijn baas gestuurd, ik ga morgen niet komen werken. Ik ga de week verlof pakken, zo.
Ja.
Een week vakantietje erbij.
Ja, terwijl dat een profatleten zou kunnen zijn. Hè.
Ja, zou moeten zijn.
Ja.
Kali.
Ze werd gesponsord wel, maar ja. Ze is nu naar Nike gegaan ook.
Ja.
Ja.
Nee, dat was... Oké,
okay, negatief. Om ook nog even over Loopraad door te gaan en het interview met Nienke Brinkman. Op een bepaald moment is het in de krant komen te staan van dat iemand haar ooit, of de mannen van de Pijster zelf, die dat zeiden van, ja, ooit gehoord in een andere podcast, en die hadden de naam niet genoemd van Loopraad.
Omdat dus bij dat concurrentie, deze zullen wij dat recht zetten.
Ja, omdat dat concurrentie was of zo, leek het. Vond ik ook flauw. Negatieve split. Nee, verschillende vragen gekregen in aanloop naar Rotterdam.
Mm-hmm.
Want we hebben nog net voor Rotterdam opgenomen.
Ja.
Toen hebben we het daar niet over gehad. Maar ja, ik heb best wel van vragen gekregen over hoe moet ik hem indelen. En zeker van first-timers, die dat hun eerste marathon liepen. Goeie kameraad van mij, Bram, waarmee ik ooit naar de Spelen in Londen ben geweest. Als sporter natuurlijk. Die heeft de week erna Annecy gelopen. En die had ook dezelfde vraag. Ons even samengezet.
Hoe loopt je een negatieve split?
Nee, ja, hoe deel ik hem het beste in? Want je krijgt de vraag, een marathon is 42 kilometer en dat kan best lang duren. Hè. Mm-hmm. Als je de eerste keer zo lang loopt, weet je nog niet hoe dat je die tijd moet vullen met mentale gedachten. Want als je kunt ook nog niet inschatten hoe zwaar dat is en hoe fel dat je met andere gedachten bezig bent dan met ik ga blokjes sneller, ik ga blokjes trager. Dus dan krijg ik vragen
in
de
aard. Dat is een voordeel in uw eerste, als je niet weet hoe pijn het gaat doen.
Maar dus de vraag die dat ik kreeg was dan van, is het een goed idee om in blokjes te werken? 5 kilometer sneller, 5 kilometer trager, 5 kilometer sneller, 5 kilometer trager. Nee. Ik vind het een logische vraag, hè, omdat je bent bezig van, hoe kan ik mezelf een tussendoel geven tijdens iets wat dat voor de eerste keer 4 uur lopen, waar dat voor velen op neerkomt. En soms iets langer, soms iets korter. Maar het is lang, hè. En je wilt u daar... Ik snap dat je u ergens een kortere maatstaf wilt toereiken om uw gedachten te kunnen verzetten. Maar nee, alterneren in tempo is niet goed.
Nee.
Pardon. Ik krijg dezelfde vraag afgelopen zaterdag of vrijdag van een luisteraar die dat zich met de app had voorbereid op de Antwerp 10 Miles. En ook daarvan, hoe deel ik een 10 miles? En inderdaad, negatieve split wordt heel vaak gelinkt aan de marathon.
Mm-hmm.
Maar vanaf 1500 meter is quasi elk wereldrecord in een negatieve split gelopen. Dus loopt je 5 kilometer, loopt je 10 kilometer, loopt je 10 miles, loopt je een halve, loopt je een hele.
Ja.
Dat zijn allemaal afstanden waar dat een negatieve split zijn nut heeft bewezen. Nu, moeilijke...
In Antwerpen is duidelijk gewoon... Ik kom te laat met mijn tip. Maar voor de Kennedy-tunnel, voordat je daarboven bent terug zelfs, dat je de stad in gaat, moet je eigenlijk niks doen. Rustig blijven.
Ja,
dan begint iedereen als een kieken zonder kop gewoon te vliegen.
Ja. Nee, maar ik... En de vraag die dat dan ook komt, en dat vind ik een goede vraag, is dat bewezen? En dan kun je verschillende richtingen uit, hè? Want op dit moment is de negatieve split wordt bewezen door de beste prestaties.
Ja.
Mensen die dat hun PR neerzetten, zetten dat PR het vaakste neer in een negatieve split. Of in een wedstrijd waarin dat ze een negatieve split lopen. En wereldrecords worden het vaakst gebroken in een wedstrijdindeling met een negatieve split. Maar dat is vooral, dat is kwantitatief onderzoek. Hè. Je gaat na hoeveel prestaties dat geleverd zijn met en zonder en wat dat een PR heeft opgeleverd of een wereldrecord of een nationaal record. En dan gaat je zeggen van oké, de beste strategie, negatieve split. Kwalitatief onderzoek bestaat er niet zozeer van of over. Dus, maar ik vind het wel belangrijk om daar toch ook duiding bij te geven dat het niet iets is wat dat op basis van enkel data wordt beweerd. Hè. Dat je dat een negatieve split de beste... strategie is op basis van gewoon de analyse van wedstrijdtijden. Maar je hebt twee heel belangrijke punten eigenlijk. Als je te snel vertrekt, en Joris, dat hebben we zeker op de korte afstanden, je hebt al een keer een 5 kilometer en een 10 kilometer afgezien.
Ja.
En ik herinner mij dat ik op een 5 kilometer quasi wou opgeven. En op een 10 kilometer, dat ik daar is er een foto van mij op een berg... in Bilzen ergens, in Waldwilder, waar dat ik een gezicht trek van ik kan niet meer.
Je noemt goed winnen op, hè? Dat is ook met de
zware. Hè? Ja. Dus je moet je wedstrijden slim indelen, want het parcours bepaalt ook hoe dat je je tempostrategie gaat gaan toepassen. Maar dat geldt dus voor iedereen. Alleen een negatieve split geldt voor iedereen. Maar ik wil toch twee, ja, noem het fysiologische redenen aanhalen en niet enkel statistische redenen om dat te doen. Eén, als je vertrekt met lopen, heb je altijd een zuurstofdeficit.
Ja.
Omdat je van een lage hartslag naar een hogere hartslag gaat, en hopelijk niet te hoog, hè, bouwt je een zuurstofdeficit op. Warmt je op, dan wordt dat zuurstofdeficit kleiner. Start je koud, dan is dat zuurstofdeficit groter. Wat betekent dat eigenlijk? Dat het verschil tussen... je bloed is nog niet aan het pompen tegen de snelheid waarop dat die rode bloedcellen snel genoeg getransporteerd worden om je spieren van zuurstof te voorzien. Dus die spieren die gaan in het begin moeten die samentrekken en die gaan gewoon een beetje lactaat aanmaken. Die gaan een beetje melkzuur aanmaken dat niet meer verteerd wordt. Dus, uiteindelijk betekent dat zuurstofdeficit. Er zit een stukje, want lactaat is geen afvalstof, maar het is wel een proxy voor afvalstoffen. Zuurstofdeficit creëert altijd een soort van afvalstof. En dat wordt niet gecompenseerd tijdens de rest van de training. Dat gaat niet meer weg. Hoe groter je zuurstofdeficit, hoe moeilijker dat je jezelf maakt. Vertrekt je te snel, wordt je zuurstofdeficit groter. En ja, kun je op langere termijn in de problemen komen. En de tweede fysiologische reden om aan te halen waarom dat een negatieve split belangrijk is, of de betere strategie, is dat je al heel vroeg je koolhydraten gaat gaan verbranden. Mm-hmm. En die spaart je best wel wat op.
Maar dan ben ik, de wetenschappelijke benadering, denk ik dan, negatieve split, 1 seconde zoeken een negatieve split.
Ja,
hè?
Want dat was de volgende vraag dan, hoe groot moet die negatieve split zijn?
En ik denk zelfs, als je Kipchoge ziet, dat gaat niet over een minuut of zo bij hem. Maar ja, ik denk in het beste geval, als je het juist zou kunnen indelen, mm-hmm. is dat verschil heel miniem.
Heel miniem. Ja.
Tot zelfs afvlakken, tot nul misschien. Hè? Maar als we op een marathon spreken en stel dat het 3 seconden is, ja, dan spreek je over niks.
Mm-hmm.
Dat is een bocht die je juist iets beter genomen hebt of noem maar op. Dus ja, ik weet het niet. Maar we hebben alle twee onze snelste marathon in.
Met een negatieve split gelopen. Ze zeggen ook dat het duurt 10 à 15 minuten, en alweer, dat hangt er dus vanaf of dat je hebt opgewarmd of niet, dat na 10 of 15 minuten beweging, hogere hartslag, in beweging zijn, dat je pezen het best gesmeerd zijn. En dat de hormonen die dat prestatie beïnvloeden, dan ook het meeste worden vrijgelaten. Dus adrenaline zit er daarbij en nog andere hormonen. Vanaf 10, 15 minuten nadat je gestart bent, zijn in een wedstrijd, als je koud start of na een opwarming, zitten die op niveau. Dus pas vanaf dan kun je aan het maximaal van je capaciteit starten.
Ja, daar raad ik nu ook wel iedereen aan. Dus iedereen die aan mij vraagt hoe moet ik starten, zeg ik altijd, je eerste 3-4 kilometer hou je in. Zelfs 10-15 seconden trager dan
je tempo. Dit toont aan hoe belangrijk dat het is om op te warmen voor 5 en 10 kilometer wedstrijden. Want daar heb je de tijd niet om in je wedstrijd het 2 à 3 kilometer rustig aan te doen.
En zelfs, als je een goede halve wilt lopen, vind ik, echt op het scherpst van de snee, opwarmen. Binnen uw minuten, binnen uw limiet natuurlijk, mm-hmm. opwarmen.
Ja.
2-3 kilometer, wat snelheid, wat strides doen. Mm-hmm. Maar ja, goed, niet iedereen heeft de mogelijkheid. In een startvak, ik denk in de 10 miles nu in Antwerpen. Ik ben er ooit 1 keer naartoe geweest, ik ga er nooit meer naartoe. Omdat dat de mensenzee is.
Overbevolkt.
Ja, daar moet je in je start van gaan staan als je een beetje van voorbeeld starten. En anders zeg je 2 kilometer in slalom eer dat je een fatsoenlijke ruimte hebt om in te lopen.
Ja, klopt. En ja, ik vind dat...
Maar ik durf wel,
Wat is voor u een negatieve split? Hoeveel seconden verschil zou je pakken? Want dat is dan ook... Dat was de volgende vraag.
Op een marathon, ergens rond een minuut.
Serieus? Ik bedoel... tussen uw starttempo per kilometer en uw eindtempo, uw ideale eindtempo per kilometer.
Maar
als je niet stil zou vallen.
Ik kan u uit persoonlijke ervaring vertellen, maar uw negatieve split of bij mij is toch gekomen omdat ik genoeg nog in de tank had zitten.
Koolhydraten. Ja.
Mentaal zit mm-hmm. je top, want je kunt versnellen. Dus dan krijg je nog eens waarschijnlijk endorfines die links en rechts vrijkomen, mm-hmm. waardoor je zegt, ik ga opnieuw. En doordat je de laatste kilometer of de laatste 2 kilometers, als je echt in je high zit, ja, dan kun je nog eens mega diep gaan. Hè.
Ja.
Ik denk dat ik u dat gezegd heb, maar mijn laatste 500 meter in Valencia ga ik onder de 4 minuten. Gewoon omdat je zo...
Ja, ja, hyped zijn op dat moment.
Liep mij dat niet de week ervoor lopen, want omdat je onder de 4 minuten, 500, dat doet pijn.
Ja, ja.
Maar dat je dat doet op het einde van 42, omdat je wil binnen zijn.
Ja,
ja.
Ja, dat is chic op dat moment, dat gevoel. Hè.
Ja.
Maar hoe dichter dat je bij je maximum prestatievermogen zit, hoe kleiner je negatieve split moet zijn. En dan bedoel ik het verschil tussen je snelste kilometer en je traagste kilometer. Ja. Ik kan niet op de marathon 20 seconden trager dan mijn gemiddelde vertrekken. Want dat wil ook zeggen dat ik 20 seconden sneller dan mijn gemiddelde moet gaan lopen om die tijd te compenseren.
Ja.
Dat komt voor mij neer op... ik loop nu in een marathon tegen 3.42, 3.43. Dus dat betekent starten aan 4.03, 4.05. Maar dat betekent ook wel dat ik moet kilometers lopen aan 3.20 dan.
Ja, je moet hem nog goed
wat dan mijn 10 kilometer wedstrijdtempo is, wat ik nog niet eens haal. Hè, want mijn 10 kilometer wedstrijdtempo is 3.24. Dat is rond 34.05 is mijn 10 kilometer tempo. Dus no way dat ik op het einde van de marathon naar dat tempo kan versnellen. Dus daarom zit je bij mij maar tussen mijn snelste en mijn traagste kilometer 8 seconden, denk ik. 7, 8 seconden.
Ja, maar dat is ook ervaring weer, hè?
Ja, maar dat is iets waarop dat je moet trainen. En dat is iets wat ik meegenomen heb uit mijn opleidingen, die dat ik dan 2 maanden geleden gevolgd heb. En ook iets wat dat we in het schema gaan vertalen, hoe dat je een negatieve split loopt en hoe dat we daar tijdens duurloopjes zelfs mee bezig gaan zijn om een negatieve split te trainen.
Maar, en je zegt het erbij, je loopt je eerste 2, 3 loopt jij ook trager, ik ook.
Ja.
Ik wil ze geen eten geven die sneller lopen. Hè?
Nee, en dat zijn dus de fouten die we daarnet hebben aangehaald met je zuurstofdeficit en met je koolhydraten die dat je al aan het verbranden zijn. En dan ook eigenlijk je hormonen.
Zie je er voorbij schieten dat je denkt, wat ga jij doen?
Ja, als eerste op de foto staan, hè? Zoals dat je zo vaak ziet.
Ja, dan moet je heel van voor gaan staan.
En de lokale stratenlopers, iemand die dat er wegspeurt om te kunnen zeggen, ik heb op kop gelopen.
Nou, dat is nog grappig. Maar in een marathon,
het is niks zo makkelijk als op kop lopen in een marathon. Hè?
Dom.
Ja.
Het is in Parijs zeker is geweest, hè? Dat er een op kop is gaan lopen, waar de commentatoren toen heel kwaad op waren. Van, dat doet je. Ja, ik moet dan eens gaan terugzoeken tegen de volgende podcast. Er is ene, dat was een redelijk goede loper, hoor. Want als je in een marathon bij de pro's start, hè, of preferentieel zelfs start, gelijk u.
Ja, in
en als je Parijs. Dan nog in slaagt om vooraan te gaan lopen, je moet al een bepaald tempo kunnen lopen. Die mannen lopen ook geen 4 minuten de kilometer, hè.
Dat kan, nee, dat is natuurlijk. Dat is 3 minuten de kilometer gewoon.
Ja, en liep de eerste kilometer liep hij op kop.
Ja.
En toen begonnen ze, en dat is flauw dat u dat doet, hè, gewoon voor de foto's. Maar toen zei er ook achteraf iemand van, maar je moet dat kunnen. Hè.
Ja, ik kan het niet. Nee. Allee. En ik ben geen slechte loper, maar ik kan niet aan dat tempo vertrekken.
Ja, vraag eens aan Maarten van Gramberen met wereldrecord.
Ja,
heb je dat toch gezien? Hè?
Een paar 100 meter heeft hij dat kunnen volhouden.
En toen moesten we aan de kant. Ja. En dat was gewoon volgen, dat was zelfs niet op kop gaan lopen.
Nee, het is...
Trouwens, wereldrecord gesproken. Luc van Lierde zat maandag in wereldrecord.
Ah, niet gezien.
Ik heb hem ook nog niet gezien, maar wel een aanrader voor iedereen die luistert. Het gaat wel over triathlon dan nog, maar dat was Luc van Lierde die de Ironman in Hawaii won.
De eerste Belg.
Eerste Belg. En ik heb met
dit weekend... eerste deelname.
Ik heb met dit weekend zelfs laten vertellen. Luc van Lierde had tot dat moment nog nooit een full distance gedaan.
Nee, klopt ook. Het was zijn eerste full distance ook. Ja. Sowieso eerst Hawaii natuurlijk dan. Hè.
Ja.
Als het nu een eerste full distance ook is.
Ja. En dat nog in de speedo-zwembroekjes in plaats van de tri-suits.
Ja. Ja, ik spreek van 25 jaar geleden ongeveer. Hè.
Zoiets, ja.
Ja.
Oké, dus die negatieve, kan dat niet, maar ik denk dat we er nog wel afleveringen over gedaan hebben.
We hebben een aflevering over pacing gedaan, maar ik denk niet dat ik toen zo diep op negatieve ben ingegaan. En wat dat dus, het is echt wel bewezen voor alle afstanden vanaf 1500. Quasi voor alle afstanden vanaf 1500. En dus voor elk afstand en voor elk niveau van loper.
Ik heb toch ooit een marathon racecalculator gevonden. En die deelde nu dat in wat je tempo moest zijn.
Ja, maar dan koos jij zelf of dat je het op die manier moest berekenen. Maar daar wil ik dus... ik vind het moeilijk om daar advies in te geven, omdat je offset, als je niet tegen je limiet aanzet, kan je offset serieus groter zijn. En de persoon die mij dat vroeg in aanloop naar de marathon, of de 10 miles, de Antwerp 10 miles, Ruben, die heeft mij vandaag ook een mailtje gestuurd dat hem... startte aan 4.05 en eindigde aan 3.40.
Oké.
Dus dat is 25 seconden en dan denk ik dat hij slim gestart is.
Ja, als dat in uw eerste marathon is, is dat...
Ja, het is op de 10 miles. Ja. En een PR gelopen met 2 minuten en loopt nu 1 uur en 3 minuten. Dus dat is een best oké tijd op de 10 miles van Antwerpen. Hè? Die dat niet de makkelijkste is.
Nee. En zeker in van die wedstrijden... Ja, je kunt ze allemaal opeten op het einde. Hè? Die wat stilvallen in de konijnenpijp.
Ja, ik vind dat nog één. Dat is ook dat ik naar Ruben... Want wat had ik naar Ruben gestuurd? Tips, hè? 2 of 4 kilometer om op tempo te komen. Hou rekening met je tijdsdoel. Want dat vind ik ook wel belangrijk. Je kunt niet in een negatieve split lopen als je niet weet wat dat je wilt lopen.
Nee. Ja, dus je kunt dat wel.
Maar je moet zeggen van... Ik wil 4 uur op een marathon lopen. En dan weet je van... Oké, dat is mijn gemiddeld tempo dat ik nodig heb. Dus ik moet trager vertrekken dan dat.
Ja.
Om die negatieve split te kunnen lopen. Breng het parcours in kaart, had ik ook gezegd. Want je moet rekening houden met de stijgende meters, als die er zijn. En, dat is een goede voor u, waar jij al vaker op gehamerd hebt, maar panikeer niet wanneer er in het begin lopers je beginnen voorbij te steken.
Nee.
Er is dan weinig plaats, waardoor dat meer energie kost. Gebruik de negatieve split ook pas op het einde, om op het einde die inhaalbeweging te maken. Mentaal is dat ook gewoon lekker om te voelen dat je nog reserves hebt.
Ja,
dat vind ik een superbelangrijke, ook om de negatieve split nog een keer... aan te prijzen.
Ja, iedereen die een marathon gelopen heeft, zal ook wel de omgekeerde schaal hebben uit een hamer. Of de pijnlijke marathon. Hoe erg is het als je op het einde ingehaald wordt? Mm-hmm. Je zit dan al aan het voeteren, want je tempo trekt op niks meer. Je hebt pijn. En dan halen mensen, die lachen u in. Want die lachende mensen, die gaan naar de finish met overschot.
Ja.
Ja, ik heb ze allebei geproefd. Hè. En nogmaals, geef mij maar altijd de negatieve split met heel veel energie op het einde. Waardoor dat je nog meer energie krijgt van mensen die gaan de nalen zijn.
Mm-hmm. Dan heb ik nog vorige aflevering gezegd dat ik het nog even over mijn bijscholing ging hebben over sport en vrouwen. Herinner het je die?
En ja, de invloed van vrouwelijke hormonen. Ik had nog één tussendoor.
Ja?
Want... Je zegt juist, mijn marathontempo was 3.42, 3.43.
Ja.
Ja. Er is iemand die de 100 kilometer record gebroken heeft.
Ja, Sorokin.
Tempo 3.39.
Nee, je wilt er niet bij nadenken.
Die heeft dus 2,4 marathons gelopen, aaneensluitend, hè, voor de duidelijkheid is niet gestopt, in 2 uur 34.18.
Ja.
Of 10 keer 10 kilometers in 36 minuten 34.
Ja. En 25 keer 400 of 28 keer 400 in 1,27. Ja,
dat staat er niet bij, maar jij kent dat tempo waarschijnlijk.
Nee. Ik heb een post zien voorbij komen.
Dat is daarover. Waanzin.
Ja.
Waarom doe je
dat? Dat is inderdaad waanzin.
Ja, dan heb ik nog één waanzinnige prestatie en dan gaan we naar uw vrouwen over. Mathieu Bon, kent je hem?
Nee.
Heeft meegedaan aan Camp Oas. Was die met zijn
Mathieu. Mathieu, ja. Ja.
Gaat de 8 Days triathlon doen. 8 Days, 8 Islands, 8 triathlons. Dus die gaat eigenlijk op de Canarische eilanden. Elk Canarische eiland gaat die op 8 dagen tijd
een triathlon doen.
Een volledige full distance doen.
Ja. Ik vind het grappig. Mathieu is redelijk in het nieuws geweest toen hij de Belgische kustlijn heeft afgezwommen.
Ja.
En iets daarna heeft een vrouw dat echt in uren en uren sneller gedaan. En die is helemaal niet zoveel in het nieuws gekomen. Want die had natuurlijk niet meegedaan aan Kamp Vaas.
Nee, maar de cirkel is wel rond, want Van Lierde is de trainer van Mathieu. Ja. Maar, straffe stoot als hem dat doet. Blijkbaar bij zijn laatste rough terrain, dus hij gaat zijn mountainbike zelfs moeten pakken. En ook geen... het is offroad lopen nog eens erbij.
Ja. Dus het zijn magnifieke plaatsen. We zijn op Lanzarote en op Fuerteventura geweest op loopvakantie.
Ik vond het een mooie uitdaging.
Ja. Ja, absoluut.
Dus ik ga dat wel eens volgen. Dat was eigenlijk mijn update nog voor de rest. Container Cup ook nog heel even op terugkomen.
Ja.
Toch straf gedaan van Seppe.
Ja.
Nee?
Ja. Het snelste tot nu toe, want ik heb de rest niet meer gezien. Ik heb het niet meer gezien.
Ja,
is er nog iemand sneller geweest?
Ja, dat denk ik niet. Als je al ziet wie gepasseerd was.
Ja, ik weet het. Ja, ik heb het niet meer afgekeken.
Karel Sabbe was al gepasseerd. Je had geen staan.
Ja.
Ja,
juist geklopt.
Ja, wat mij wel opviel, bij Seppe stonden geen wattages op scherm toen hij aan het fietsen was.
Computerke kapot.
Ja, dat weet ik niet. Ik heb me gestuurd, wat waren uw wattages, maar die zaten ook in de buurt van Jelle. Maar Jelle was op het moment, was die 400 watt constant aan het duwen. Jelle weegt maar 61 kilo. Hè. Dan spreek je over 6, 6,5 watt de kilo. Dan zit je in een profteam, mocht je mee met Pogacar en anderen.
Nou, nog niet met Pogacar, hè, denk ik.
Ja, oké. Okay. Het is maar drie, is het nog, drie kilometer fietstest. Ja. Nee, als je 6,5, als je een FTP kunt hebben, maar ja, op 3 kilometer kun je het niet meten natuurlijk.
Nee, dat is te kort.
Ja, maar Jelle zal toch wel, als ik dat zie, zal minimum 5,5 watt de kilo FTP hebben. Dus, ja. Straf op zo'n home trainer dan nog. Hè? Geen fietsschoenen aan, nee. Een dikke zadel. Ja, ja, ik vond dat chapeau.
Nee, straffe prestatie.
Maar ook Sepp, ja. Ik wist het wel. In die zin van, dat is zo'n ene, ja, die gaat er toch voor. Hè?
Ja.
Hij had zich ook voorbereid, hij was al gaan schieten.
Ja. Multisporter, hè.
Golfen kan hem niet. en ik heb hem dat ook gestuurd, ik was teleurgesteld in zijn roeien. En hij ook.
Ja, hij ook, ja.
Want hij had er echt op getraind, hard. En hij heeft dan meegedaan aan het kampioenschap Ergometer.
Ja.
Dus ik dacht, ja, die gaat daar... Maar ja, Jelle Geens had ook de tijd. Terwijl Jelle zijn benen korter zijn en die houding misschien niet gewend was. Dus
maar je moet het totaalplaatje bekijken. Hè?
Ja, chapeau, straf gedaan. Mm-hmm. Alleen had ik ook bij Seppe verwacht dat hij direct zo op 24 per uur ging starten op die band. Maar dat was dan niet. Die heeft daar iets behoudener aangepakt. Ja, ja, chapeau.
Was chic om te zien.
Trouwens, hun laatste podcast was ook nog een aanrader.
Die hebben we nog niet...
Smet, Kathleen, denk ik.
Kathleen Smet, ja, de triatleten.
Ja, heel goede podcast.
Vierde op de Olympische Spelen van Athene.
Ja.
Voor België.
Ja.
Daar herinner ik mij nog. Goed. Was dat een van de eerste triathlon?
Ja. 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 2000 was de eerste en 2004.
Dat was... Ja, oké, Sydney dan.
Europees kampioen geweest, denk ik nog. Maar heel herkenbaar, omdat Kathleen ook moest afvallen voor haar triathlon.
Oh.
11 kilo. Ik dacht, dat pro rata berekenen.
En dan komt het.
Is er misschien voor mij nog hoop naar de Spelen?
Parijs.
Ja, het zou kunnen. Nee, goed, dat was mijn intermezzo.
Ja, mijn vrouwen. Ja, kort, hè, omdat... en ik wil daar zeker nog eens een keer een specialiste over uitnodigen ook. Maar ik vond het frappant, want dat zijn dingen waar dat je niet zozeer bij stilstaat. Maar
gaat je ze chockeren nu, of gaan we er gewoon uit...
Ja, wat is chockeren?
Ja, gelijk je de massagebond gechoqueerd hebt.
Maar ik heb de massage... Nee, ik blijf erbij.
Wat als we nu nog de vrouwen tegenkrijgen...
Nee, in tegendeel zelfs. Maar om terug te komen op massages, want ik heb er ook berichtjes over gekregen. Instant relief... Nee, instant relief, ja. Maar er zijn geen structurele bewijzen op dit moment. En ik heb het, want het is ook in de community is het ook een onderwerpje geweest, heb ik de link gepost. Er is op dit moment geen wetenschappelijk bewijs van dat het je trainingen verbetert, dat je er kracht door wint, of dat je er minder blessures door krijgt. En dat is waar dat de meeste mensen wel hun voor laten masseren.
Ik ga even de disclaimer nu al in. Dit is geen uitspraak van mij.
Nee, dit is wetenschap. Ja, dat is ook geen uitspraak van mij.
Terug naar de vrouwen.
Terug naar de vrouwen. Wetenschappelijk onderzoek op medicatie, bijvoorbeeld.
Ik weet dus totaal niet waar het over gaat.
Nee.
Dus ik ga gewoon luisteren.
Ja, dat was de eerste of de tweede slide. Meestal wordt dat niet getest op vrouwen.
Medicatie,
maar ook andere fysieke onderzoeken. Of de effecten van trainingen, bijvoorbeeld, werd dat niet toegepast op vrouwen. Omdat die hormonaal veel minder stabiel zijn dan mannen.
Dat weten we.
En dat zorgde ervoor dat als jij medicatie zou testen, dat je niet kon zeker zijn dat het de medicatie was of een veranderend hormonenprofiel dat voor resultaat X of Y zorgde. En dat ligt zelfs vast in wetten, blijkbaar, of lag vast in wetten, dat voor sommige onderzoeken geen vrouwen mogen getest worden, omdat dat een onvoorspelbare invloed zou kunnen hebben op het resultaat. Dus uiteindelijk komt het erop neer dat voor heel veel medicatie, dus in de medische wereld, maar ook in de wanneer dat het op sport aankomt en op training aankomt, dat heel veel onderzoeken gewoon gebeuren door mannen of met mannen, omdat je daar een stabieler hormonaal profiel hebt. En wij extrapoleren...
Je zou Caster Semenya kunnen testen, die heeft ook een redelijk stabiel...
Dus dat is geen normale vrouw. Hè?
Ja.
En dat is dan het probleem. Maar dat komt er dus op neer dat eigenlijk alle kennis is gewoon wat werkt voor mannen, wordt ook toegepast op vrouwen. En ze zien nu gewoon steeds meer en vaker dat ja, dat de ovulatie bijvoorbeeld, dat dat invloed heeft op of dat je krachttraining moet doen, of dat je wat dat je moet eten in die fase. En ik vond dat super interessant.
Ja, dat ze meer moeten testen is juist, hè.
Ja, want toeval wil dat 2 dagen nadat wij die opleiding gevolgd hebben, dat Club Brugge zijn aan de vrouwenploeg een period coach heeft toegevoegd om de vrouwen, de dames die dat bij Club Brugge spelen, individueel te trekken en de training load aan te passen.
Wat een trap, zeg. Wat een voorbeeld.
Ja. Nee, maar dat is, het komt dus. Het meeste onderzoek zit daar in het voetbal. Het komt vanuit het Engels voetbal overgewaaid. Waarom? Omdat die ploegen er natuurlijk ook geld tegenaan gooien. Hè. Dat is vaak het probleem van bijvoorbeeld de loopsport, waar dat je gewoon niet zoveel middelen hebt om die dingen te onderzoeken. Maar ik vond het echt super interessant. Want en ik hoop dat ook te kunnen verwerken. Dus, want daar zijn nu die bewijzen beginnen zich op te bouwen, omdat er onderzoek naar komt. Maar er is in een normale cyclus, en dat vind ik super interessant. Een normale cyclus is die dat je niet beïnvloedt, dus wanneer dat je geen pil neemt. En dan vraag ik mij eigenlijk af, als man, hoeveel vrouwen hebben een normale cyclus? Want ik ken er gewoon heel veel die dat de pil nemen.
Kathleen kwam er ook op terug, trouwens, in haar, bij de jogclub. Moment dat zij naar 9% vetpercentage ging of zoiets, stopte naar een cyclus gewoon.
Ja. Dus dat is... Jolien Doorn heeft het nog in een podcast, een vrouwenwielren-podcast, aangehaald. Volgens haar is zij wel telkens... heeft zij haar
ongesteld geweest.
Is ze wel... Maar de meeste collega's van haar niet in het wielrennen. En daarom vind ik het dus wel interessant om te weten van dit onderzoek, wat dat nu gebeurt, is naar vrouwen met een normale cyclus. Maar volgens mij zitten er daar gewoon niet zo heel veel in. Omdat je, als je topsporter bent, is de kans al heel groot dat je geen normale cyclus hebt. En leunt je soms zelfs tegen het Red S-syndroom aan, wat dat in Amerika de laatste jaren toch wel fel naar voren gekomen is. En dat is een van de redenen waarom dat Alberto Salazar zo is aangevallen als trainer. Maar dus met een normale cyclus heb je eigenlijk heb je een ideale periode voor krachttraining. De eerste fase voor de ovulatie. Heb je een ideale periode voor uithouding, omdat je in die periode minder krachtig bent. Dus minder... dat het niet goed zou zijn om dan extra te belasten, want je bent iets zwakker, waardoor dat je meer adaptatie hebt naar uithouding toe. Maar je moet dan ook meer proteïne, meer eiwitten pakken. Omdat je spieren meer afzien, moet je meer eiwitten pakken, zodat de afbraak niet gebeurt. Daarvoor moet je bijpakken, want in het begin... voor de ovulatie gaan uw hormonen ervoor zorgen dat de spieren groeien. Maar daarna gaat dat hormoon naar omlaag en moet je dus eiwitten gaan bijpakken. Het gaat over koolhydraten. Het gaat over wanneer dat uw hartslag als vrouw... uw hartslag wordt beïnvloed door uw hormonen. Dus als jij na uw ovulatie heb je gemiddeld een hogere hartslag. En dat wil niet zeggen dat je slechter in vorm bent op dat moment, maar dat is gewoon hormonaal bepaald. Dus ook... train maar een keer met de zones als vrouw, hè? Met die hartslagzones. Dan zit je gekloed.
Periodisering krijgt wel een heel andere...
Dat krijgt een heel andere betekenis. Een heel andere lading. Ja. Uw slaapkwaliteit wordt ook beïnvloed.
Ja, dat heb ik ook.
Ja, tuurlijk. Maar bij
zaterdag
ons...
zaterdag gedronken en mijn slaapkwaliteit
dat is niet hormonaal, hè?
Jawel.
Omdat je als man moet drinken, dat is hormonaal bepaald.
Ja, de invloed van bier op de hormonen. Ja.
Nee, maar ik vond het... Ja, dat was voor mij een eye-opener. Want natuurlijk weet je dat het anders is. Maar ik bedoel, dat je het zo kon pinpointen, dat voor vrouwen met een normale cyclus, dat je het echt kunt pinpointen van oké, dat doet je beter dan en dat doet je beter dan. En test het, hou het bij. En ja, ik vond dat echt super interessant. Want
het is interessant, maar het verbaast me nu dat er en niet meer onderzoek naar is, en niet meer...
Er komt nu echt onderzoek. Want dat was de les eigenlijk die dat we meekregen. Elk onderzoek werd nog met de sterke gezet. Van, kijk, er zijn niet genoeg verschillende onderzoeken op dit moment die dit onderzoek kunnen staven.
Maar er zijn toch genoeg vrouwensporten die ertoe doen tegenwoordig? Maar het wielrennen is gelijkgeschakeld. Hoewel ik...
Ja, maar dat...
Kleine kanttekening. Ik vind het niet serieus als je alles wilt gelijkschakelen. Startgelden, winstgelden. Ja. Ik ben er echt pro, hè.
Ja.
maar rij dan dezelfde afstand. Doe niet de helft van Luik als Ekkeluik.
Nee, en de vrouwen zouden zelfs... Allee, hoe langer de afstand wordt, hoe meer voordeel dat ze hebben uit hun hoger vetpercentage. Dus allee, in de long, letterlijk in de long run gaan de vrouwen de mannen voorbij lopen.
Ja.
Maar dat is een andere discussie.
Ja, dat is een heel andere discussie. Maar het wielrennen zou dat toch moeten zichtbaar zijn.
Maar de vraag is...
Volleybal, handbal.
Ja, maar je hebt het over... Wielrennen heb je het over een duur sport.
Ja,
waar dat topsporters dus waarschijnlijk heel vaak geen normale cyclus hebben.
Mm-hmm.
Dus dan is de vraag, moet je daarin investeren om er onderzoek naar te doen hoe dat een normale cyclus je prestaties beïnvloedt?
Ja, maar als ik dan...
Maar het komt vanuit het voetbal en ik denk dat we dat een paar...
Voetbal is geen sport. Allee.
Jawel, jawel, want ze doen er onderzoek naar, dus ik vind dat super... Allee, laat daar als voetbal een keer positief in het nieuws kan komen, laat het dan zijn door het onderzoek dat ze doen naar vrouwen in de sport, allee, in dit geval voetbal.
In het spel.
In het spel, maar ook in de sport dus. Ik vind het echt, ja, nee. Ik was, ja, je hoort het, hè.
Ja,
ik vind het één super interessant, maar ik was vooral ook verbaasd dat vroeger in wetten is neergeschreven dat vrouwen niet mochten meedoen aan wetenschappelijk onderzoek, omdat ze labiel zijn.
Weer zo'n uitspraak. Oh, ik distancieer mij ook op dit moment even van de uitspraak van Christophe. Ja.
Maar ik wou het maar meegeven.
Het is boeiend.
Ja, ja. Ja, ja. Ja, want ik zie dat ik u vast heb.
Ja, ik ben nu aan het denken van, ik ga dat misschien eens opzoeken, maar dat zijn zo van die foute zoektermen in Google, waardoor Google weer, als ik dan met klanten bezig ben, en AdWords volgt mij, dat is niet zo heel interessant.
Nee,
hè, is er zo ineens...
Ik vond het... want het was niet toegespitst. Het was een opleiding die dat niet toegespitst was per se op duursport. Maar ik twijfelde niet om eraan deel te nemen, omdat ik wist dat er van alles aan het bewegen was op vlak van sportwetenschappelijk onderzoek en vrouwen.
Je weet, ik ben een wielerliefhebber, hè?
Ja.
Want ik vond het heel erg dat Wout van Aert, hè, we hebben hem nog niet genoemd deze aflevering.
Remco
heeft gewonnen, knap. Maar dan, Quinte Hermans tweede.
Ja.
Waanzin.
Ja.
Ik besef je wie die allemaal achtergelaten heeft.
Ja.
Die klopt zelfs Wout nog in een sprint. Hè.
Ja, maar
Hermans
Wout had wel
is...
getrokken.
Ja, maar ja.
In de laatste kilometers. En...
Het is nu niet dat Quinten Hermans een veelwinner is in het veldrijden op zich al. Maar ja, chapeau. Maar goed, ik ging een ander punt maken.
Annemiek van Vleuten.
Nee. Je weet, ik ben een wielerliefhebber. Puur sang. We hebben alle twee Icarus gezien.
Ja.
Dus mijn conclusie is al direct, ja goed, stel dat je onderzoek doet en dat niet alles normaal is zoals een normale periode bij vrouwen zou moeten zijn, wat beïnvloedt die periode nog? Ik ga het gewoon noemen, bij mannen, heel veel topsporters, topwielrenners hebben ooit astma gehad of krijgen wel astma, toevallig.
Ja.
Al dan niet toevallig. Ik ga daar zelfs geen uitspraak over
doen. Want je hebt daar natuurlijk de tegenkanting die dat zegt van, omdat we aan topsport doen, komt dat uit. Maar heel veel mensen hebben dat, maar die sporten niet. En daardoor ziet je het niet.
Maar vaak is het ook misbruikt geweest om bepaalde middelen te kunnen wel of niet nemen. Er is blijkbaar ook een geneesmiddel geweest dat ontdekt is. De vraag was of bij Bahrein was of niet vorig jaar.
Ja.
Dat eigenlijk totaal niks in het wielrennen zou te zoeken moeten hebben. En toch nemen ze dat.
Mm-hmm.
Dus ook daar blijf ik een beetje sceptisch van. Ja, stel dat we onderzoek doen naar topsportende vrouwen en bepaalde dingen zijn beïnvloed. Ja, wat beïnvloedt dat? Is het puur door de sport of is het...
Ja, maar dat is dus waar dat je... Daarom moet je veel onderzoek doen, zowel kwantitatief als kwalitatief.
Ja, juist. Maar er zijn nu eenmaal ook minder fietsende vrouwen bijvoorbeeld. Hè? Als je het tonnetje ziet, het is ook beperkt. Hè?
Maar alsmaar groter.
Ja,
dus ik hoop,
toe te juichen. Hè?
Ja, ik hoop dus echt dat een... dat die op... Die bijscholing die ik gevolgd heb, dat die volgend jaar gewoon al anders is. Want dat is het leukste. Dat ze alweer dingen hebben bijgeleerd en dat toepasbaar is.
Ja.
En het is zeker iets waar dat we... want ik denk dat minder dan de helft van de gebruikers van Trenara zijn vrouw. Maar het is niet dat het een 70-30 verhouding is. Dat 70% mannen en 30% vrouwen zijn. Dus ook daar wil ik daar wel iets mee gaan doen op termijn, wanneer dat er daar meer bewijs rond is. Want alweer, het is, op dit moment is het nog redelijk beperkt. We werken niet met krachttraining in de app. Dat zou wel een toevoeging kunnen zijn, maar dat je dan ook gewoon kunt adviseren van kijk, als je je periode ingeeft in de app, Dan houden wij daar rekening mee dat we uw trainingen zo gaan organiseren dat je eerder dan die training krijgt en eerder dan de andere. Dat zijn dingen die dat mogelijk zijn.
Wat data weer heel, heel, heel belangrijk voor bepaalde geneesmiddelen en zo. Dus dat is top.
Ja,
marketingmatig is dat top. Als je periode kunt laten
nemen. Om iets te kunnen verzilveren, business to business, heb je meer uren nodig en heb je een grotere mond nodig dan dat wat Gert en ik hebben. Dus op dit moment hebben wij daar niks aan. Maar is het gewoon iets wat... Ik ben droevig.
Zeg, was dat voor een change ineens? Zo van...
Ja, maar we gaan naar het duur toe en we gaan stil aan afronden. En
moet ik gokken? Komt het liedje van Madonna?
Nee.
Ja? Nee?
Nee.
Ik ben droevig, zegt hij, terwijl hij eigenlijk moet zeggen, het spijt me.
Ah.
Ja, voor de mensen die het liedje wel kennen van Madonna, nee?
Nee.
Dat was I don't want to hear, I don't want to know, dat liedje daar. Hè?
Ja.
En dan zegt hij zo in zeven talen.
Please say I'm sorry.
Ja, dat.
Ja.
En in het begin van dat liedje zegt hij in verschillende talen van het spijt me.
Ja, maar in het Nederlands is het fout.
Ah. En in het Nederlands zegt ze ik ben droevig.
Dus, oké.
Klein wist je dat je verkeerd vertaald.
Ja. Google Translate was toen nog niet zo up-to-date als dat het nu is.
Nee. En ze spreekt dat ook echt uit zo op zijn Frans, als een Waal zou zeggen ik ben droevig.
Ja.
Okay. Luister er maar eens allemaal naar. Ja, dan weet je het.
Madonna.
Ja, Madonna.
Nee, het heeft wel met muziek te maken.
Met muziek. Dus je bent droevig. Oké. Ja, Arno is gestorven.
Ja, maar het is niet Arno.
Doe maar.
Yes, en die vrienden.
Ja.
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 Ik
je wordt hevige fan.
Ja, hevige fan, dat kan eigenlijk niet. Hè? Ik bedoel, Doe maar is gesplit voordat ik geboren werd.
Ja.
Een paar jaar voordat ik geboren werd zelfs. Dus ik kan daar niet... ik heb hun nooit meegemaakt. De Wally is terug thuis. Joris, achter u.
Dag Wally. Achter u.
ik heb ooit een... iedereen kent die liedjes van Doe Maar. Nee, wacht, niet iedereen. Dat ga ik niet zeggen. Wij zijn thuis opgevoed met Radio 1. En daardoor krijg je al die belpop en nederpop klassiekers krijg je binnen. En dan heb ik jaren geleden, toen ik geblesseerd was, heb ik zoveel muziekdocumentaires gekeken op Canvas. En daar was Dit is alles, de documentaire over Doe Maar bij. Natuurlijk refererend naar een liedje Is Dit Alles.
Ja.
En toen hen die vrienden leren kennen. En ja, magnifiek.
Oh, wacht, ik magnifiek. Heb de dingen niet op. Ik heb, als je hem gekoppeld had...
Ik heb hem gekoppeld.
Ah, maar ik had de schuif niet opgezet. Nee. Ik heb die dicht gedaan.
Ja, zet maar open. De Bluetooth schuif.
Ik zet ze alle twee open, daar. Dan kun je kiezen.
Oké, zet de derde dan maar open.
Oké, ja.
Met welk sportmoment heeft dit te maken?
Christophe van de Goor. Ik herken dat als Christophe van de Goor, weet je waarom? Dus als je wint, heb je vrienden.
Ja.
Hij kijkt vooruit.
Van de Broeke, ergens.
Hij denkt niet naar, hij fietst. Al doen zijn benen pijn.
Nick Terpstra, toen dat hij dwars door Vlaanderen woont.
Ze halen nooit meer in. Hij denkt, verdomd, ik win.
Ik ga het even opslakken. Nee, ik durf nog even.
Dat durf nog even.
Nooit meer alleen.
Ja, dat is topnummer. Waarom denk ik aan Christophe van de Goor? Christophe van de Goor heeft laatst een theatershow gespeeld, samen met Joost van Ifte en Jelle Kleymans. En dit is het liedje waar ze mee ze afsluiten.
Ah, oké. Okay. Ja.
Het is een wielernummer, hè.
Ja. Ja, allee, Herman Brood en hen die vrienden hebben dit geschreven. Ik vind het echt... ik probeer er ook...
We hebben nog wielernummers, hè.
Ja, maar gewoon...
Pardon in de grot.
Het... Wat ik aan vrienden zo cool vond, van die kwam bij Doe Maar en die heeft er een paar dingen veranderd, waardoor dat ze van een groepje dat maar 1000 cd's verkocht had, naar op 4 jaar tijd gewoon dat ze zijn moeten spitten van succes, bij wijze van spreken.
Ah.
En dat de stichter, Ernst Jans van Doe Maar, dat die zegt van de toevoeging van Henny, dat was...
De rest, de gekende nummers, iedereen heeft er wel op gedanst.
Ik ben een beetje droevig.
Ja, want emotioneel.
Emotioneel, ja. Dat zijn de liedjes die dat wel, die zitten in mijn playlist als ik ga lopen. En daar luisterde ik wel regelmatig naar. Dus, want dat heeft nu niks met lopen te maken en voor mij heeft het veel met lopen te maken, omdat het ja, ik moet nadenken, ik filosofeer over liedjes of over aan die vrienden terwijl ik aan het lopen ben.
Ja, je leert dat pas op latere leeftijd, zo ontdekken.
Ja. En ook dankzij die, alweer, voor wie dat een beetje feeling heeft met de muziek en die dat die documentaire niet gezien heeft, ze staat op YouTube. En gisteren heb ik Loes verplicht om er samen met mij nog een keer naar te kijken. En toen vroeg ze waarom. En toen zei ik, dan gaat je mij beter begrijpen.
Oh.
Ja, want een paar levenslessen van haar vrienden, die wou bijvoorbeeld dat iedereen credits kreeg. Hoe van de liedjes je? Die daar geschreven zijn. Okay. Dus hij, ja, het was zo, nu al van haar vrienden of doe maar podcast aan het worden.
Hier gaan we echt één ster voor krijgen. In de
12 liedjes op een album. 6 waren geschreven door Ernst Jans, 6 waren geschreven door Henny Vrienten. Op die manier kwamen ze allebei gelijk aan bod. Maar de royalties gaan naar de schrijver. En Henny Vrienten zei van, kijk, laat ons gewoon ook onze gitaarspeler, die dat dan geen liedje schreef, kijk, laat ons die mee opnemen en dan deelt die ook in de royalties, want zonder hem, geen doe maar.
Ja.
En dat vind ik zo'n mooie gedachte.
Ja. Het is fijn dat je succes met mij wilt delen.
Maar ik vind dat echt, dat zijn zo, op het moment dat ik dat hoorde, was dat die documentaires van 2013 en ik weet niet of ik ze in 14 of in 15 gezien heb, maar dat zijn zo dingen die er blijven hangen.
Goede levenslessen.
Ja. Los van de anderen.
Iedereen van het team draagt bij tot succes. Ja,
Want als je naar de teksten hoort, dan denk je in sommige van, dat is misschien een beetje simplistisch, heren. Maar ja, nee.
Ik probeer dat in mijn professionele omgeving ook altijd uit te leggen. Het is, sales haalt geld binnen. Maar zonder uw aftersales, zonder uw IT of zonder uw redactie, heb je geen verkoopbaar product.
Nee. En dat is uiteindelijk, want het gaat over het product, en dat kan ik dan ook weer toespitsen op Trenara. Vrienden wou daar een product van maken dat werkte, waar dat iedereen zijn best voor deed om er een succes van te maken en niet gewoon het een succes maken omwille van het commerciële. Nee, het werd een commercieel succes omdat ze professioneel bezig waren.
Ik denk dat is zijn passie van die
dingen. Ja. Er gewoon voor leven.
Ja.
En dat probeer ik wel mee te pakken, ook in de sport of in het trainer zijn en met mijn bijscholingen. En ik ga niet zeggen dat enkel dankzij hen die vrienden is, maar...
Weet je, zo van die levenslessen pak ik altijd. Ik heb laatst trouwens een lezing gehad van Ann Wouters, de basketbalspeelster.
Ja?
Dat heb ik hier niet gezegd, denk ik. En wat ik bij Al onthouden heb, naast haar veel successen, het heel mooi hoe ze dat presenteerde. Ze presenteerde haar bekerkast, virtuele bekerkast van dit heb ik allemaal gewonnen. En de slide erna was de virtuele niet-bekerkast.
Wat dat ze niet gewonnen heeft.
Dus elke finale die ze verloren heeft. En ze zegt, kijk, die bekerkast is eigenlijk groter. Dus voor elk succes zijn er zoveel dingen die je op een bepaald moment niet bereikt hebt.
Ja,
en daar moet je ook stil bij staan soms. Mm-hmm. En dan was er één uitspraak, what's important now, dus win. Win was voor haar de uitspraak, maar what's important now? Altijd focussen op het enige waar je op dat moment mee moet bezig zijn. Dus als je op het plein staat, in basketbal, of als je aan het lopen bent, een marathon, heeft geen zin om je zorgen te maken over wat ga ik deze avond eten in het nu leven van je sport en van je... Maar ook op andere momenten even losgaan van de sport. Ik vond dat ook heel... Het zijn van die leuke momenten dat je de persoon achter...
Iets achter iemand...
En een goede les mee krijgt die je dan weer professioneel kunt gebruiken naar je team. Ja.
En dat zijn zo... Daarom blijft die documentaire mij ook bij, omdat ik daar Henny Vrienten heb leren kennen. Want daarvoor wist ik niet dat die man Henny Vrienten
heette. Voilà.
Sindsdien altijd de vreemde kostgangers en zo... Met Boudewijn de Groot blijven naar luisteren. Dus een beetje droevig.
Ja, dat is juist.
Voor mij is het dat.
Hoe is het met uw training? Want ik heb u een simulatie van 15 keer 1000 zien doen.
Met Jan, hè. Ja. Wij gaan de marathon van Kopenhagen lopen.
Zeg, al ingeschreven.
Ik ga mij zelfs inschrijven, want Jan is...
Ter plaats.
Ja, Jan is nu ingeschreven. Jan heeft zich vandaag of gisterenavond ingeschreven. Zijn
je dan nummers aan het overnemen of was er nog plaats?
Nee, er is nog plaats. Er is nog plaats. Niet elke marathon wordt uitverkocht, hè.
Wel jaloers.
Kopenhagen, 15 mei. En als ik mij vandaag nog inschrijf, zei Jan mij zo pas dat ik dat dan nog met een naam en mijn vlagje op de startnummer komt te staan. We vliegen zaterdag op, Loes en ik. En we blijven tot dinsdagavond. Dus we gaan er ook een klein citytripje van maken.
Je kunt gaan prospecteren voor mijn Ironman 23.
Ja?
Ja, ik wil eigenlijk ook Kopenhagen doen, hè.
Ja.
Ik
ben nog nooit in Denemarken geweest. En ik dacht, ja, nee, dat is het moment.
Nee. En voor de rest, ja, hoe gaan de trainingen?
Ja.
Niet zo goed.
Oei.
Nee, ik weet niet of het nog een weerslag is van corona. Want ik ben best goed uit mijn besmetting gekomen. Ik ben ook niet ziek geweest eigenlijk. Hè. Licht getraind, maar dan na een dag of 10 een keer een inspanning gedaan om te kijken waar ik zat. En dat ging goed. En sinds 2 weken heb ik... Ja, nee. Geen fut.
Oei.
Ik heb slechte benen. Dat ik zelfs moeite heb aan 5 minuten per kilometer. Stress zou kunnen. Ik heb ondertussen ontslag genomen op mijn job ook.
Ik ga hier in de podcast delen.
Ja, het is bij deze gedeeld.
Ah, okay.
Maar allee, dus dat zou nu van mij af moeten zijn dan. Ja. Nee, ik weet niet of het zozeer stress gerelateerd is. Want volgens mij, stress gaat je wel... Maar stress doet je niet... per se slechte benen hebben.
Ja, verschillende nachtrust.
Ja, maar niet verschillende trainingen naar elkaar. Ik bedoel, ik heb stressperiodes gehad. De stress is niet gelinkt aan de job. Want ik bedoel, dat heb ik juist achter mij gelaten door er afscheid van te nemen. Want ik wou ik wou niet in een fase komen waarin ik opnieuw met issues zat. Dus daar ben ik voor geweest. Dus eigenlijk ben ik vooral opgelucht, maar mijn benen niet. Mijn benen die blijven... Ja, die halen geen snelheid niet meer op dit moment.
Nog altijd de runningstreek bezig?
Ja, ja, ja.
Geen rustdag gehad?
Nee.
Geen masseur? Ai. Ja.
Nee. Maar gewoon als ik dus nu naar de diepere inspanningen ga, dan zie ik dat gevoel en tempo niet meer matchen.
Ja.
Ik heb het idee van redelijk diep te gaan en dan zegt de klok 3:17, terwijl ik het gevoel heb 3:10. En 7 seconden is een heel groot verschil op dat tempo.
Maar ja, je moet binnen 3 weken wel in een bak.
Yes, maar dat gaat... ik heb daar wel vertrouwen in.
Gaat
je
uitlopen?
Ja.
Je gaat niet hazen en
nee,
dan...
Nee. Maar ja, Jan, bij deze, als je nog luistert voordat we naar Kopenhagen gaan, het moet onder de 3 uur zijn. Want ik zou graag mijn marathons onder de 3 uur aanhouden.
Oh man, ik beeld me dat dus nu in, zo de twijfel na... 38 kilometer, Christophe, die zegt, shit.
Ofwel stap ik uit, ofwel versnel ik nu.
Vertrek je dan?
Nee, dat denk ik niet.
Ik ken je zo niet.
Maar nee, ik bedoel, ik vind het wel... Nee, ik ben met Jan aan het die 15 keer 1000 meegedaan.
Jan finished op 3:02. Heb jij die 3 seconden gepakt in de laatste 100 meter?
Ja.
Ja, dan zit je wel weg van hem.
Nee, niet van hem, dan trek ik hem mee.
En als dat niet gaat? Dilemma.
Stap ik uit.
Ja?
Nee, tuurlijk niet. Nee, maar ik heb er gewoon...
Oké, ik ga het verlangen. 400 meter, je ziet de finish.
Ja.
En je weet, als ik nu niet nog een 400 meter in 1:27 ga doen, ga ik het niet halen.
Ja, maar wie zegt dat ik er dan nog toe in staat ben?
Jij wel. Want
nee, dat weet ik niet.
Met de handrem wil lopen.
Ja, maar het is wel op het einde van 42 kilometer.
Ja.
Ik ben er niet zo zeker van dat ik zomaar zou kunnen in 2 versnellingen hoger schakelen op het einde van een marathon. Maar ik ben er wel redelijk zeker van dat Jan...
meevolgt. Ja, Jan geeft niet af.
Dat
is het feit.
Jan geeft niet af. Ja. De zaterdag hebben we dan die 1000 gedaan. En dan zegt hem ook, niet praten. En ik kijk alleen maar naar uw hielen. En op een bepaald moment ga ik opzij voor een fietser die dat afkwam. Jan had die totaal niet gezien. Dus als ik niet opzij was gegaan en ik had het van hem laten afhangen... Dan was hem terecht opgeknald.
Dat is de taak van de haas.
Ja. En ik heb zijn klok vastgelopen zoals dat hij... Ja. Allee, in het tempo dat hij vroeg.
Mooi.
Nee, ik heb al het idee dat die 3 uur erin zit, dus dat ik mij geen zorgen moet maken. Of dat
kan ik zondag weer volgen op de app?
Ja, binnen 2 weken en een half, 15 mei.
Ik zit in Venlo.
Dat is Venlo, dat is de dag van Venlo. Klopt, op de halve marathon.
Maar Venlo is namiddag pas.
Ja.
Allee, spannend.
Dus die, hebben ze nog inschrijven.
Ik ben aan paddelen.
Je hebt u ingeschreven, heb ik vandaag zelfs gehoord.
Ja,
ja.
Ik ben aan paddelen. Ik vind dat tof.
En het is dat je zoveel uren vrij hebt nog, naast je triathlon-trainingen, om ook nog een keer te gaan paddelen. Hè?
Die bedenking maakte mij dit weekend nog. Ik had een rustweek. Een rustweek van...
Dus, Joris, als ik vraag van, gaan we volgende week eentje opnemen, dan is het van, ik moet tijd zoeken. En dan hoor ik vandaag van een collega van hem dat hem zich ingeschreven heeft in de tennisclub om te kunnen paddelen.
Ja, dat is juist. Ik had een rustweek. Ik had maar 8 uur training, denk ik. Ben ik toch 2 keer gaan padellen, 1,5 uur.
Ja?
Ja. Ik vond dat tof.
Ja, maar ik geloof u.
Alleen, ja, zo stijf als een plank, hè. Bilspieren, hamstrings, knie, zeurde zo'n beetje gisteren.
Alles, wat dat, alles is een lineaire beweging van uw sporturen en ineens gaat je daar...
Teen moet ik opletten.
Ja.
Maar ja, ik heb me voorgenomen, een keer of 20 padel, dat moet wel lukken. En anders is het na de Ironman gewoon veel. Maar ik moet heel veel aan mijn techniek werken, dus ik heb me voorgenomen minder te lopen en beter op techniek te gaan spelen.
Mm-hmm.
Want met alle respect voor de topspelers, maar ja, heel veel wordt er niet gelopen. Hè.
Nee. Ja, nee, daarom is het zo populair uiteindelijk. Hè.
Trouwens, top met een Apex. Ja? Die meet super accuraat. Hè. Ik kan zien wanneer ik de balken ben gaan halen buiten het plein.
Ja, cool.
Ja, ik zal dat zelfs laten
zien. Dus dat heeft een padelmodus.
Ja. En daarmee zie ik dat ik dan 2,2, 2,5 kilometer loop op 1,5 uur tijd. Dus dat is niks, hè.
Ja.
Want het was zo erg zelfs. Ik ben vrijdagavond gaan padellen.
Ja.
Normaal mensen doen dat niet, denk ik. Ik ben zaterdag 16 kilometer gaan lopen. En een uur later ben ik opnieuw 1,5 uur gaan padellen.
Aha.
En zondag ben ik gaan fietsen.
Ja.
Dus ja, ik combineer het. Mijn trainingen gaan wel voor, hè.
Ja, tuurlijk. Allee.
Ja, maar vandaag
de uren die je moet maken.
De bruine tint, dat was van te padellen.
Van te padellen. Ja. Zalig.
Voor de rest heb ik ook nog geen enkel training gemist, dus...
Nee, dat blijft goed gaan.
Ik zit op mijn streak. Wanneer zitten we? Ja, het zal nu 110 dagen, 115 dagen zijn. Ja, 120 zelfs.
Ja, ik weet ook
niet. Ik ga het niet tellen, zolang ik...
Ik weet dat ik op een zondag op 100 zat. Maar nu weet ik niet of dat we ondertussen 2 of 3 weken verder zijn.
Maar mijn blokken gaan nu... Ik heb 3 blokken van 4 weken gehad, denk ik. 4 van 4. Nu gaat het beginnen, hè.
Dus ja.
Money time.
Ja. De basisfase is stilaan afgerond.
Ik heb nog 14 weken, dus 3 keer 4 en dan 2 weken taper en zit erop.
Ja, en die gaan snel omgaan.
Ja, maar ik kijk er nu al naar uit.
Ja, dat geloof ik.
En ik kijk ook uit naar de periode daarna, dat je mij eens kunt trainen voor die marathon. Ja. Want als ik zie wat je met Andy gedaan hebt, top.
Hey.
Top.
Chic, hè?
Vandaar. Onze vriend Andy... Ja, Andy en ik lopen... In 2015 was Andy bij mijn eerste marathon.
Ja.
En meestal... de meeste marathons hebben we samen gedaan. Buiten, ja goed, de laatste periodes. Andy bleef koppig wel marathons in plannen. En niemand van ons ging een marathon lopen. Nee. En Andy is van Valencia. 2019 liep hij ook mijn tijd, denk ik. 3,25. 3,26 misschien. Een half minuut zal het geweest zijn, weet ik veel. Is hij naar 3,19 gegaan...
3,18.
Vorig jaar Valencia.
Ja.
En nu heb je hem binnengekregen in 3,15.
Klopt.
En iets.
Ja.
Waanzin. Ja.
Want Andy heeft lang stilgestaan.
Ja.
Allee, qua vooruitgang, qua prestatie. Heeft jaren boven zijn PR getraind.
Ja. Want die liep en al ooit in Parijs 3,20 of zo.
Ja. En... Allee, ja, goed. Ik was misschien de schuldige. En ik ben minder koppig aan een stramien blijven vasthouden, wat ik enkele jaren geleden wel nog deed.
Ja.
En ik ben meer gaan individualiseren naar hoe traint Andy, of hoe boos moet ik zijn op het moment dat hem trainingen combineert die dat ik als niet combineerbaar zie met iemand die dat zoveel werkuren per week maakt.
Ja, Andy is iemand die zijn 5 trainingen van de week perfect op 2 dagen kan lopen.
Hij zou daartoe in staat zijn. Ja.
Hij doet ze op 3 dagen als het moet.
Ja.
Ik had geen tijd, de eerste 4 dagen doe ik ze maar op 3 dagen. Maar
dus nu, in plaats van mij daarin op te jagen en te denken van, nu moet ik hem dwingen van toch dit of dat te doen, aanvaard ik het nu en pas ik gewoon de schema aan.
Nu, zijn simulatietraining was zo goed dat ik wist dat het er wel in zat.
Tuurlijk, maar...
Dat ligt niet.
Het is al heel vaak bij een goede simulatietraining gebleven en er dan niet uitgekomen op de wedstrijddag. En het lijkt nu dat hij voor zichzelf ook de trigger gevonden heeft om op de wedstrijddag het doen te kloppen.
Hij zei wel, Hamburg het snelste parcours wat hem ooit gelopen heeft.
Ja, maar ik denk dat dat automatisch het geval is wanneer dat je een PR loopt. Gaat je daar ongelooflijk goede gevoelens bij hebben.
Ja, maar hij vond het sneller dan Valencia en Berlijn.
Ja.
Dus misschien moeten we eens naar Hamburg.
Ja.
Ik was aan twijfel om Rotterdam volgend jaar te lopen, omdat ik die sfeer daar terug gezien heb. En toen zei Jeroen tegen mij deze week, waarom wilt je alweer Rotterdam lopen? Zoek eens iets anders. Gaan we eens naar Rome of gaan we eens iets anders doen?
Ja.
Misschien dat ik volgend jaar wel eens ga kiezen voor een marathon waar ik nog nooit geweest ben.
De culturele.
Ja, en ja, goed, een PR op een culturele kan ook nog, denk ik.
Ja.
Milaan, Portugal zijn we niet geweest.
Nee, klopt. Ja, er zijn nog zoveel plaatsen.
Ja, we willen naar het noorden, maar dat is weer te laat allemaal.
Kopenhagen.
Ja, maar daar wil ik de triathlon in.
Ja, ik zal u binnenkort weten te vertellen over hoe dat het daar is.
Ja, ik wil die daar gewoon gaan doen, omdat het mega vlak is. Dat is een volledig vlak fietsparcours. Ik denk niet dat ze 200 hoogtemeters hebben over 180 kilometer. Ja, in Maastricht moet ik er 1000 of 1200 gaan doen. Hè.
Ja.
Dus ben ik vandaag ook op mijn TT gewoon...
De heuveltjes gaan meepakken.
De hoedij op.
Ja.
Ja, ja, het zit erbij eigenlijk.
Ja, 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 ik ben benieuwd naar de volgende updates in de komende podcasts.
Dat is al een lobby. Als ik niet moet padellen. Komt goed.
Dat was 41, Joris.
Ja. Volgende keer is wel feest, hè.
Dan is 42, hè.
Ja. Als mensen denken dat we moeten stoppen op 42, laat ons weten.
Als ze weten dat we niet moeten stoppen, laat het ons ook weten.
Ja. Ons zeer select publiek zal misschien zeggen, nee, niet stoppen. En ik kan dat wel begrijpen, nu ik zelf met horloge en koptelefoon kan lopen.
Ja, hoe leuk dat het is om naar een podcast te luisteren.
Ja, dat gezever gewoon te horen. En ja. Soms begrijp ik dan wel, ja, goed, mensen.
Dat ze zelfs naar ons gezever luisteren.
Ja, ik kon dat nog altijd na 41 afleveringen niet begrijpen. Vroeger hadden we zo wat structuur in onze afleveringen zitten, weet je dat nog?
Ja, nu ook. We hebben twee hoofdonderwerpen en daar hebben we persoonlijke dingen bij.
Toen hadden we voorbereid van dat gaan we doen en daar gaan we het over hebben.
Ja, maar nu was het ook. Wat had je gezegd? Negatieve split en
je hebt dat gezegd
vrouwelijke hormonen.
Ik heb niks voorbereid.
Nee, voilà. Maar ja, dat heb ik gedaan.
Oké. Okay. Allee.
Yes.
Wacht, ik ga mijn jingle zoeken. Wat een beter met Doe Maar afgesloten vandaag.
Ja.
Zet liedje op.
Welk?
Je hebt gewoon, als je bent, heb je vrienden.
Ja, maar dat is niet van Doe Maar, hè?
Ja, van...
Ja, die vrienden en Herman Brood. Opnieuw.
Ja, ja? Zet het in vanaf de chorus.
Ja, maar ja, nu moet ik dat nog gaan zoeken.
Ja, je pak gewoon 30 seconden en dan zit je er bijna.
Yes. Voilà.
Ze halen nooit meer in. Hij denkt, verdomd, ik win.
Nog niet.
Nooit meer alleen.
Nu komt het.
Voilà. Dan gaan we niet afzwijgen.
Ja.
Ze komt half na het voorbij.
Ah nee, het refrein. Tweede refrein.
Ja.
Dan gaan we even moeten scrollen. Allee, ja, nu komt het toch. Ja,
nu
komt het toch.
We kunnen ondertussen afscheid nemen van elkaar.
Yes.
Even faden, daarom zit ik aan de knoppen. Dus het gaat dadelijk komen. Christophe, bedankt voor de aflevering.
Tot de marathon-uitzending, Joris.
Doen we.
Komt-ie.
Als je wint, heb je vrienden, rij je dik. Echte vrienden, als je wint, nooit meer eenzaam, zolang je wint.